Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Iro Cycling Gear.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Cycling Inside, jaargang 1. Ik ben Niels Willemsen, jullie host van vandaag. Met aan tafel Lars van den Berg.
Hallo.
Welkom. Koen Rijpma.
Hi.
Je hebt het nog steeds overleefd.
Ja.
En de gast van vandaag is Charlotte Kool.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Vind je het spannend?
Ja, wel een beetje natuurlijk.
Ja, want het is niet je eerste podcast, hè?
Nee,
leuk. Hey, leuk dat je bij ons aanwezig bent. Hey, Charlotte, jij even een korte introductie voor jou. En jij bent opgegroeid in Kortehoef. Woonachtig nu in Limburg. Niet samenwonen met je vrienden.
Nee.
Je hebt een HBO bouwkunde gedaan en jij bent professioneel wielrenster.
Ja, klopt helemaal.
Ja. Hey, even een vraag van hoe is de liefde bij jou ontstaan voor het wielrennen? Was je toen heel klein of?
Nou, ik denk dat het wel wat later is gekomen. Mijn eerste liefde was schaatsen. En daar heel wat jaartjes als jong meisje op de ijsbaan verduurd eigenlijk. En toen later moest ik voor het schaatsen eigenlijk gaan fietsen. Toen heeft mijn vader me op de club gezet. En sindsdien is ik en de fiets wel een goede match.
Maar deed je echt wedstrijdschaatsen of gewoon meer recreatief?
Nee, echt wedstrijdschaatsen. Dus in Amsterdam altijd in selecties gezeten en heel veel geschaatst.
Daar kun je alles over vertellen, denk ik, of niet?
Ja, nou, je ziet dat heel veel natuurlijk. Mijn schaatsers die fietsen ook heel veel. En gek genoeg kunnen schaatsers ook nog wel hard fietsen. En zoals bij Charlotte ook, met schaatsen dan train je bepaalde spieren, beenspieren, die best wel explosief zijn. En dat zie je bij Charlotte denk ik heel mooi terugkomen met het sprinten.
Ja, ja. En want jij bent, je hebt je HBO bouwkunde, die heb je nooit afgemaakt.
Nee.
Was het niet te combineren als met de sport?
Nee, het waren twee hele leuke jaren, maar het was echt niet te doen.
Ik heb één echt vraag, want je schaatsen, wielrennen, waarom bouwkunde?
Ja, nou dat komt een beetje van mijn vader. Mijn vader die is aannemer en als jong meisje loop ik altijd al mee op de bouw en zie ik allemaal leuke dingen. En ik vind die mannenwereld op zich best wel interessant en leuk. En ik heb ook best wel een liefde voor huizen. En toen had ik het idee, wat moet ik nu gaan studeren en wat past nou bij het fietsen, zeg maar. Omdat ik wou ook niet naar Groningen bijvoorbeeld om te moeten studeren. En toen kwam ik op bouwkunde en toen leek het me wel heel leuk om ooit bijvoorbeeld projectleidster te worden op een heel groot bouwproject. Dus het is een hele rare stap, maar ik vond het wel heel erg leuk. Alleen het ging echt niet samen met alles sporten.
Nee. Had jij, want je hebt dan zo'n topsportstatus hoor, als je op school zit. Was het bij jou dan ook dat geval dat ze dan daar rekening mee hielden? Of?
Ja, ze probeerden het wel, maar het blijft school en het blijft HBO. En ja, echt heel flexibel zijn ze nooit geweest. Dus nee, dat was gewoon niet meer te doen.
En vanaf welk moment dacht je, ik stop ermee, ik ga nu vol op het fietsen?
Eigenlijk toen ik bij Next Gear kwam rijden volgens mij, toen dacht ik van ik kan nu twee dingen doen. Ik kan alles net weer helemaal niet gaan doen. Of ik ga het nu even vol voor het fietsen en de allerbeste wielrenners proberen te worden. En eigenlijk...
Dat wordt aardig, toch?
Dat is aardig goed uitgepakt, ja. Ja.
Hey, Lars, jij hebt ook een opleiding gevolgd, toch?
Ja, dat was wel een mbo-opleiding. Ik was 18 toen ik klaar was. Dus dat scheelt. Ik heb in ieder geval een papiertje in mijn zak. Maar daarna was ik ook heel blij dat ik niet meer naar school hoefde. En ook als ik nu al soms nog die verhalen hoor van Thomas en dat ze allemaal moeten doen, dan denk ik ook dat dat nooit te combineren was geweest. Dus sinds dat ik 18 ben, ik ben blij dat ik de papiertjes in mijn zak heb, maar aan de andere kant denk ik niet dat ik er ooit wat mee ga doen. Dus hoe relevant is het dan?
Nou, zou jij, want jouw vader zit in de bouw, zou jij als je niet met sport bezig was geweest, had je dan ook voor je vader gewerkt of had je datzelfde dan gedaan in de bouw?
Nee, ik had zeker niet voor mijn vader gewerkt. Nee, dat had niet goed gekomen denk ik. Nee, mijn vader heeft echt een heel klein aannemersbedrijf en ik was wel van plan om het wat groter aan te pakken, zeg maar. Dus nee, ik denk niet dat ik dan met mijn vader had gewerkt. En ik weet ook niet of ik nou uiteindelijk echt dat allemaal had gedaan als ik niet had gefietst. Want misschien had ik dan een andere keuze gemaakt in mijn studie. Maar ik vond het wel, ik vond het nog steeds wel een hele leuke studie.
Ja, hey, want jij woont in Limburg.
Ja.
Hoe is het dan, die overstap van bij je ouders wonen naar op jezelf wonen, van naar Kortehoef naar Limburg? Hoe is die overstap voor jou geweest?
Ja, eigenlijk wel heel erg fijn. Ik merkte wel thuis dat ik een beetje op mijn einde zat met mijn ouders, zeg maar. En dan helemaal als je zo'n topsportleven leidt, dan ben je nogal eens egoïstisch en wil je alles eigenlijk in de eigen hand hebben. En ja, dat ging gewoon niet meer samen thuis. En daar heb ik gewoon echt een plekje gevonden waar ik gewoon kan doen waar ik zelf zin in heb. En wat het beste is voor mijn sport. Dus ik heb daar eigenlijk heel veel rust in gevonden.
Ja, bewust Limburg? Of dacht je, ik ga zo ver mogelijk bij mijn ouders?
Nee, zeker niet. Nou, de ploeg heeft daar appartementen waar we gebruik van kunnen maken. Dus dat was eigenlijk een super mooie stap toen ik prof werd bij DSM. En heel makkelijk. En nu moet ik zeggen dat het ook wel een hele luxe is dat het in Limburg is. Want daar trainen is natuurlijk gewoon echt heel erg mooi.
Hey, Lars, jij hebt toen de keuze gemaakt om naar Spanje te vertrekken.
Ja, sinds dit jaar natuurlijk pas eigenlijk. Dus ik heb dan het eerste jaar in Frankrijk gezeten vanuit de ploeg. Dat was verplicht. En toen de eerste twee jaar dat ik World Tour was, heb ik gewoon hier in Nederland gezeten. Maar ik had gewoon wel het idee dat het nodig was om de volgende stap te maken en om meer te klimmen. Dus op deze manier samen met Bram Welt en mijn ploeggenoot heb ik natuurlijk het appartement daar. Dus ik kon op een relatief makkelijke manier die instap maken. En het bevalt supergoed. Dus ik denk dat het alleen maar meer gaat worden die kant op.
Heb je het ook overwogen, Charlotte, om in het buitenland te gaan wonen?
Ja, zeker weten. Ik heb het afgelopen jaar ook de hele winter bijna in Spanje gezeten. Omdat het weer in Nederland wordt voor mijn idee ook alleen maar slechter in de winter. En om dan 5 uur te gaan trainen in die regen, daar wordt gewoon niemand blij van. Dus op het moment ben ik eigenlijk heel erg druk bezig om iets te zoeken voor ook de lange termijn. En het gaat nog niet helemaal soepel, maar het gaat goed komen, denk ik. Dus daar heb ik wel zin in.
Maar lange termijn in de zin van echt emigreren of zeg je gewoon een lange termijn huis?
Ja, gewoon een lange termijn huis. Dus daar iets huren voor 1 jaar of 2 jaar. En...
Er zit iemand naast je.
Ja.
Ik heb laatst 2 weken geleden de website doorgestuurd. Dus het is al gebeurd.
Maar is het de reden hè, dat jullie dan in Spanje en in Limburg, natuurlijk voor de omgeving, maar jij traint daar ook centraal met ploeggenoten, neem ik aan?
Ja, in Limburg is het heel fijn dat iedereen woont naast me bijna. Dus dan kan je wel nog wel eens met een teamgenootje een duurtje maken. Dus dat is wel gezellig.
Ja, en voor sommigen is dat denk ik ook een stok achter de deur. Want, ja. 10 uur de fiets op. Okay.
Ja. Charlotte, ik verdiep me altijd in onze gast. En zo kwam ik een artikel tegen dat jij vroeger, jij kon vroeger al heel goed sprinten. En jouw vrienden vroegen dan jou ook om hun af en toe te laten winnen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik reed heel veel in Nederlandse competitie eigenlijk. Omdat dat heel goed paste met in combinatie met het schaatsen. Dat ik dan gewoon meestal in de avond was. Dat met mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje reden we naar een wedstrijd in Midden-Nederland. En daar hadden we natuurlijk op een gegeven moment ook allemaal vriendjes. Omdat je op je broertje en zusje aan het wachten bent. Dus tijdens die tijd ga je een beetje inrijden met al je leeftijdsgenootjes. En dat was altijd super leuk. Maar ik was gewoon absoluut niet een goede wielrenster. Ik kon alleen een beetje sprinten en het wiel houden. En doordat ik heel hard door bochten kon, kon ik ze bijhouden. Maar echt op kop rijden of wegrijden, dat kon ik niet. Maar al mijn vriendjes, die konden dat juist heel goed. En dat wou ik ook, maar het lukte mij gewoon niet. En dan kon ik altijd nog wel het sprintje winnen. Dus dat was voor hun heel frustrerend. Dat hun zo hard reden, maar mij er dan niet af kregen. En dan sprintje won ik wel. En toen was er een districtkampioenschap volgens mij. En iedereen zag het bij natuurlijk al aanhangen. Want het was volgens mij op Nieuwegein. Dus ook niet een heel selectief moeilijk rondje. En toen zeiden ze van, Charlotte, als je me vandaag laat winnen, dan krijg ik nieuwe wielen van mijn vader. Wil je dat alsjeblieft?
Tijdens de DK?
Nee, DK.
Oh, ik dacht, een bordje sprint dan of zo.
Nee, wedstrijd. Echt een wedstrijd. En een DK was vroeger echt nog wel een belangrijke wedstrijd, zeg maar. Ik wist even niet wat boven kwam. Dus ik zei, sorry, maar dan moet je toch echt mij gaan verstaan. Maar het grappige is, dit artikel inderdaad heeft dat jongetje ook gelezen, wat nu gewoon jong is. En die had mij daar nog wel een berichtje over gestuurd van, dat was ik toch? Ja, volgens mij wel.
Oh, wat mooi, maar je hebt gewonnen dus.
Ja, ik had volgens mij gewonnen, ja.
Maar ik ben wel benieuwd van hoe jij daarover denkt. We hadden het net al even over schaatsen, hè? Wat denk jij, Demi Vollering heeft ook geschaatst. Zo zijn er wel meer voorbeelden te benoemen. Je hebt nu Femke Beuling, die heeft de stap gemaakt. Hoe denk jij erover? Hoe kan het dat schaatsers ook gewoon goed kunnen fietsen?
Nou, ik denk wel 100% zeker dat ik aan het schaatsen heel veel te danken heb. Ja, vanaf jonge leeftijd ben je zo gedisciplineerd al aan het trainen. En met een groep en allemaal meiden of jongens ook om je heen. Ook, misschien juist ook jongens om je heen die er super serieus mee bezig zijn. En je traint eigenlijk super veel verschillende sporten. Want je doet skileren, je doet schaatsen, je doet hardlopen, je doet en fietsen en krachttraining. Dus het is een hele mooie basis, denk ik. En je leert gewoon echt wat topsport is op hele vroege je leeftijd. En ik denk dat dat met wielrennen veel minder is. En met schaatsen leer je dat vanaf echt heel jong meisje al hoe dat te werk gaat.
Ja, je benoemt ook krachttraining. Bij schaatsen is dat heel vanzelfsprekend, hè? Voorslaan, bepaalde oefeningen, sprongen. Ik denk persoonlijk dat voor explosiviteit heel belangrijk is. Doe jij nu nog krachttraining?
Ja, ik doe in de winter sowieso altijd krachttraining. En van tevoren heb ik het ook gedaan. Alleen nu hebben we met de ploeg een beslissing gemaakt om eigenlijk vanaf de Vuelta heb ik geen krachttraining meer gedaan. En ik moet zeggen, mijn sprintwaarden zijn er niet slecht van geworden. Dus het is denk ik ook een beetje een experiment. Maar ik zou het wel heel graag weer in de winter willen doen, ja.
Ja, en jij Lars, doe jij krachttraining?
Nee, nooit. Nee.
Okay. Heb je daar een reden voor dat je dat niet doet?
Nee, ja, voor mij is het niet echt relevant om dat verder te ontwikkelen. In die situatie kom ik al heel weinig. En als het zo is, dan is het met een kleine groep, maar nooit in een massasprint of wat dan ook. Dus ja, dan om daar 30, 40 watt bij te trainen en meer spiermassa te kweken, zal alleen maar ten koste gaan van die momenten waar ik wel echt goed moet zijn. Dus voor mij is dat niet echt van waarde.
We hebben een sprinter in de uitzending gehad, Arvid. Ik verklaar, ik denk dat hij het zelf ook al een beetje beaamt. Arvid een klein beetje gek. Of in ieder geval, hij zegt, sprinters zijn een klein beetje gek. Zoals hij ook zijn remmen loskoppelde. Heb jij dat ook, Charlotte, dat soort gekke dingen met sprinters?
Nou, je lachen? Niet mijn remmen loskoppelen. Maar ja, tuurlijk heb je iets geks. Want als je kijkt waar je soms zelf in... Maar ja, weet je wat het is? Misschien zijn we juist gek omdat wij het gevaar niet zien. En anderen wel. Ik denk dat ik ben bijvoorbeeld nooit bang of ik zie nooit gevaar. En achteraf denk ik dan wel eens van jeetje, wat heb ik nou weer gedaan? En heel vaak komt het ook pas achteraf dat je denkt, oh, heb ik dat echt gedaan?
Maar het moment, dat
daar heb ik geen last van.
Ja, tuurlijk. Soms ga je tussen twee mensen door die super dicht tegen elkaar gaan. En dan ga je gewoon dwars doorheen omdat je ziet, oh, de sprint komt eraan. En tijdens dan denk je daar niet eens over na. En dan achteraf denk je, nou, dat had ook wel even wat anders gekund. Maar ja, dat is denk ik juist je kracht. En dat is waarom sprint is.
Ja, 100%. Ja, zo is het nou helemaal. Ik denk dat Marijn het me soms misschien nog een beetje tekort komt. Dat hij nu net te lief is. En je moet gewoon alles en iedereen opzij zetten voor die overwinning. En ja, uiteindelijk alleen rekening houden met jezelf. Al is dat soms... misschien niet het allerbeste. Of tenminste, ja, voor jezelf natuurlijk wel. Maar mensen om je heen in de peloton, die kunnen dat niet altijd even veel waarderen. Maar ja, als je wint, heb je altijd gelijk.
Nou, is dat ook misschien, want je zegt het net, egoïstisch. Is dat misschien ook wel waarom je gewoon een goede sprinter bent? Gewoon alleen maar voor jezelf?
Ik denk het misschien wel, ja.
En dat je iemand anders ook niet zijn wielen laat winnen?
Nee, maar ik denk dat het wel echt alleen maar komt. Voornamelijk in de laatste finale. Ik bedoel, daarvoor... doe ik niet zulke hele gek dingen, naar mijn mening. Maar ik denk... Ja, ik weet niet, dat het gaat gewoon automatisch of zo. Je hebt gewoon zo'n doel, je werkt daar zo hard voor. Dus dan is het niet zo dat iets of iemand je nog in de weg gaat zitten op dat moment, zeg maar.
Ja, jij bent natuurlijk een sprinter. Dit jaar heb je een iets andere rol, denk ik. Meer echt kopvrouw en echt de grote koersen. Geeft dat ook een bepaalde extra druk? En hoe ga je daar dan mee om?
Tuurlijk geeft het een extra druk, want nu ben ik degene die het af moet maken. Maar ik moet zeggen dat meestal druk me eigenlijk alleen maar energie geeft. En ik daar eigenlijk scherper van word en beter van. Dus het is niet een last voor mij, het is meer een extra motivatie.
Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat weet je. Ja, ik vind het wel interessant. Vorig jaar trok je nog de sprint aan Florena natuurlijk. Dit jaar liet je al vroeg in het seizoen zien dat jij gewoon van haar kan winnen ook. Heeft jou dat zelf ook energie gegeven? Of heb je jezelf verbaasd? Of wist jij vorig jaar ook al, ik kan ook die rol vullen voor de ploeg?
Ik denk dat afgelopen jaar ook Lorena gewoon echt in een hele goede doen was. En dat het best wel duidelijk was dat we voor haar zouden sprinten. Maar natuurlijk is het altijd wel mijn doel geweest om uiteindelijk zelf te sprinten. Ik heb ook die keuze gemaakt om bij DSM te komen rijden. Eerst om mezelf te ontwikkelen en beter te worden. Want ja, sprinten kon ik altijd wel al. Alleen om echt die zware wildtourwedstrijden aan te kunnen, dat moest echt nog wel beter. Dus het doel was vooral om een betere wielrenner te worden. En dat is ook waarom ik voor DSM uiteindelijk had gekozen. En dan uiteindelijk vertrekt Lorena en komt er een hele mooie kans voor mij. En ja, tuurlijk in UAE. Ik had heel het jaar, ja, heel de winter heel hard getraind. En dat was echt een heel groot doel. Maar ik wist, als ik het in de UAE al kan laten zien, dan is dat voor de rest van het seizoen ook een super groot voordeel natuurlijk. Maar dat geeft natuurlijk ook wel weer het druk. Want ja, je moet het dan nog maar wel even doen. Maar ja, toen ik daar die eerste etappe, de eerste kans die er was, meteen pakte. Ja. Toen, tuurlijk, dan ben je zo blij. En ja, dat gevoel ga ik denk ik ook bijna nooit meer hebben. Want dat is echt iets magisch. Dat je dat in je hoofd hebt en dat het dan ook lukt. Ja. Op die manier, dat was echt heel gaaf.
Snap ik. Ja, mooi.
Hey, wat zijn jouw ambities nu voor de aankomende paar jaar? Want je hebt nu de koppositie gepakt. In ieder geval, wat zijn jouw ambities nog?
Goede vraag. Nee, ik denk dat op dit moment alles best wel heel erg goed gaat. En dat ik mezelf echt heel erg aan het ontwikkelen ben en blijf ontwikkelen. Dus op een langzame manier ook nog een betere wielrenner worden. Steeds meer zwaardere parcoursen aankunnen. Ik bedoel, als je dit jaar de Tour kijkt, was het echt geen makkelijk parcours. En ik heb het idee dat ook iedere wildtourwedstrijd langer wordt, zwaarder wordt voor de vrouwen. Ook, dus het is echt niet meer zomaar, zeg maar, een UAE-tour, dat heb je één keer in het jaar. Maar de rest is gewoon zwaar en zijn gewoon zwaardere wedstrijden. Dus het doel is om gewoon me te blijven ontwikkelen op dat gebied, maar niet ten koste van mijn sprint. Omdat, ja, voor mijn idee en ja, sprint is het allerleukste wat is. En voor mijn idee is dat mijn grootste kracht. Dus dat wil ik niet verliezen door daar te snel stap in te gaan maken. Maar ik denk bijvoorbeeld dat dat dit jaar al aardig gelukt is. Ik bedoel, in de tour dat ik dat ene klimmetje op de eerste dag overleef. Had ik gehoopt, maar dat ook nog lukt, was ook al een hele grote stap, denk ik.
En de dagzegen net gemist op de zesde etappe.
Ja, dan wil ik liever niet verder.
Maar kun je dat een plekje geven op dit moment?
Jawel. Het is echt heel jammer, maar zelf kan ik me daar niks verwijten. Dus dan is het wel makkelijker.
Ja. Heb jij ook wel eens in die situatie gezeten, Lars, dat je een bepaald doel had en dat het dan net niet lukt?
Dit jaar nog wel in Occitanie, de laatste etappe. Toen wilde ik die laatste rit winnen. En toen zat ik in de kopgroep samen met Marijn. En toen op de laatste klim reed ik weg. En toen kreeg ik één iemand mee. En dat was een ploeggenoot van Marijn. En toen was het daarna nog 40 kilometer naar de finish. Toen reed hij eigenlijk goed mee. Maar die groep met Marijn die kwam steeds dichterbij. Dus op een gegeven moment had zijn ploegleider gezegd tegen hem, maar ja, je rijdt niet meer. Dus toen reed ik alleen. En toen bleven we net voor die groep. Maar toen moest ik dus tegen hem sprinten. En toen verloor ik op 20 centimeter van die gast. Toen had ik het even niet meer. Marijn wist het ook niet. Aan de ene kant moest hij natuurlijk blij zijn voor zijn ploeggenoot. En aan de andere kant stond ik daar te janken langs de kant. Dus wel eens meegemaakt. Maar het hoort bij de sport uiteindelijk. Dus ik kan het ook nu prima een plekje geven. En uiteindelijk, het is koers. En je verliest er meer dan dat je er wint. Ja.
Wie bel jij als eerste op als je dan zoiets meemaakt?
Eerst was dat Kelvin, maar die is nu mijn ploegleider. Dus dat is makkelijk. Ik denk gewoon mijn familie eigenlijk. Want die zijn altijd zo supporter vanaf het begin. Ze zijn altijd bij geweest. Dus ja, die kijken natuurlijk met smacht iedere etappe, met spanning. Door mijn moeder, dat ze nog leeft, soms denk ik, is een wonder. Dus,
zijn ze heel bang?
Nee, helemaal niet. Maar juist heel erg fanatiek. Gewoon, ze kunnen het niet aanzien omdat ze zo graag willen dat het goed gaat. Ja. Zeg maar.
Ik was erbij toen met Lars, maar de emotie die denk ik een ouder heeft naar zijn kind toe, dat is onbeschrijfelijk. Ik heb je vader nooit echt emotioneel gezien.
Nee, ik ook niet.
Maar de Champs-Élysées hebben het dan.
Ja.
De Champs-Élysées, dat was voor mij ook al gewoon een moment dat je gewoon wel met tranen ernaar staat te kijken gewoon van de liefde die daar vanaf spat. Dus dat, ik kan het wel begrijpen dat je ouders daar vol spanning naar zitten te kijken en ook veel liefde hebben. En jij geeft aan dat jij een heel groot talent hebt ook in zingen, hè?
Nou, dit moet je...
We zien de microfoon al liggen.
Ja, maar... dat is niet verstandig om dit te zeggen. Want als we... en al helemaal niet als we, zeg maar, onze verzorger Jens, die krijgt echt dan piep in zijn oren bij het idee, denk ik.
Tel eens, hoezo?
Nou, ja, ik heb een hele mooie voorwerp meegenomen. En ik moest er even lang over nadenken, maar toen dacht ik, ja, hoezo heb ik hier zo lang over na moeten denken? Ja, we hebben in de bus eigenlijk een traditie en dat is...
dat we kijken er even naar hoe hoor.
Karaoke.
Dus voor de luisteraars die op Spotify zitten, ligt een denk ik microfoon die op Alibaba is.
Ja.
Gouden, hè? Ja. Zit dat Bluetooth op? Zou ik hem eens aanzetten? Dus dat is even kijken.
Bovenop.
Oh, bovenop. Hou even je microfoon erbij.
Ja, of hij is leeg.
Alibaba is nu
al. Ja, dat is leeg. Nee, dit altijd.
Kan ik er ook weer heen praten? Ja. Hallo, welkom bij Cycling Inside. Met vandaag onze nieuwe artiest.
Charlotte Kool.
Doe maar, Charlotte, ga maar een liedje zingen.
Ja, dit is dus dit is dus mijn karaoke microfoon.
Die is ook mee geweest aan de tour?
Ja, maar er is nu een upgrade gekomen. Na de Vuelta is er een upgrade gekomen, omdat ik dacht, ja... Het is natuurlijk in het wielrennen best gewoonlijk dat je cadeautjes geeft na een overwinning in een grote ronde. Maar bij vrouwenwielrennen denk ik nog niet helemaal, maar ik dacht, nou, laten we die trend eens inzetten. En toen heb ik een hele grote GBL partybox gekocht. Met mijn karaoke microfoons, want nu was ik al de enige in de bus die zo'n microfoon had.
Ja.
Alleen mijn geblaar kwam eruit. En ik kan je vertellen, mijn geblaar is echt niet fijn om aan te horen. Dus ik dacht, dit moeten we oplossen. En al die meiden vinden het altijd zo leuk. Dus nu is er een volledige set. En die gaat eigenlijk, ja, die staat in de bus altijd, die set. En voor iedere wedstrijd wordt er luidruchtig meegezongen.
Wat zijn de nummers dan die jullie...
Ja, echt. Dat gaat van Nicki Minaj tot, ja, Kent Holders tot... Ja, dat is echt heel fout.
En wie kan er heel goed zingen bij jullie binnen de ploeg?
Ja, ik moet zeggen, Fiverr Georgie kan wel aardig goed zingen. Ja. Ja.
Gaan we die een keertje opzoeken, jongens? Ja, dan,
ja.
Dat is leuk. Ja, leuk. Hey, wat is een nummer, om even in de muziek te blijven, als jij voor een wedstrijd even tot jezelf komt, wat zet je aan? Is dat een playlist of een bepaald nummer? Heb jij een ritueel?
Nou ja, eigenlijk is nu het ritueel een beetje geworden... Ja, de playlist in de bus met de meiden. En dan is er één liedje bijvoorbeeld, Kent Holders, die we met z'n allen altijd opzetten. En dat hebben we aan het begin van de seizoen gekozen als ons lijflied, zeg maar. En die wordt altijd als laatste opgezet. En daar komt een yell die we hebben bedacht.
Wat is de yell?
Hallo, ja. Dat is ook...
Doe maar.
Ik kan altijd naar uitgepit doen.
Nou ja, het is in je eentje niet helemaal eerlijk om te doen, want dan moet je echt met de ploeg doen.
Oh, dan doen we met z'n vier.
Dan zeggen wij dus altijd, who are we? En dan is het Team DSM.
Ja.
En dan is het, what are we gonna do today? En dan is het natuurlijk win. En dan is het, how are we gonna do that? Dan is het together. En dan... Op een gegeven moment aan het einde gillen we heel hard.
Wie heeft dat bedacht? Hoe heeft dat bedacht?
Nee, ik niet. Dat is bedacht door alle meiden.
De vraag, dan gaat zijn.
En dan zegt Lars, we are Team DSM.
Nee, maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dat is iets van ons. Dat kan niet.
Begrijpen hem.
Nee. Maar het zou wel leuk zijn als je een keer een filmpje maakt en...
Die zijn er genoeg. Als je buiten aan de bus bij ons gaat staan, hoort ook iedereen het altijd. Iedereen denkt, wat gebeurt er?
Dan ga ik jullie even opzoeken, deze week. Maar hebben jullie het ook zo gezellig in de bus, Lars? Of is het alleen maar Frans gewoon?
Nee, bij ons is het gewoon muziek. En vaak nog hele slechte Franse muziek.
Franse chansons.
Ja, maar dan doe ik mijn oortjes in en dan ga ik gewoon voor mezelf door. Hoor. Nee, echt, zeker in de tour was het echt vreselijk qua muziek. Echt niet te doen.
Ik heb dan die Netflix-documentaire ook gekeken. Dat is ook 2 jaar geleden dan, hè, bij Française Jeu. Of van vorig jaar.
Ja, vorig jaar, ja.
En dan, het is alleen maar Franstalig natuurlijk. Hè. Er wordt alleen maar Frans gesproken. En jij kan wel een aardig woordje Frans.
Ja, gelukkig wel. Anders dan zit je er een beetje verloren bij, hoor.
Ja, er worden ook wel grappen gemaakt in het Frans. Maar ga je daar volledig aan mee tegenwoordig?
Ja, tegenwoordig wel. Eigenlijk is dit het eerste jaar dat ik daar wel echt helemaal mee kan gaan. En ook grappen kan maken. Eerst was ik dan gewoon zo druk bezig met te begrijpen wat er werd gezegd. En dan was het vaak al te laat. Ja, dan begreep je 5 seconden later. En dan was de grap alweer voorbij.
Ja, maar dat is wel nodig, denk ik, binnen zo'n...
Ja, dan wel. Ja, ik denk ook wel, als je op een gegeven moment niet je best doet om op die manier te integreren, dan word je ook niet aangehouden. Dan is het op een gegeven moment is het ook alweer klaar.
Ja, wat is de voertaal bij jullie bij deze?
Nee, wel echt Engels. Ja? Ja.
Nou, relaxed.
Ja.
Wel lekker, ja.
En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan.
Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling site wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is dé pionier in aerodynamische fietskleding. Dus fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving.
Charlotte, heb jij een mooie anekdote ook voorbereid? Want zij vragen elke gast een anekdote. We hadden de vorige aflevering, hadden we Anne. Die heeft 3 weken over nagedacht.
En die handdrugs.
Nou, ik heb er dus ook wel een tijdje over nagedacht natuurlijk. En nu net in de auto kwam iets erboven. Maar nu moet ik eerlijk zeggen dat ik het nu even kwijt ben. Maar ik ga even...
Nou, ik heb in de tussentijd in ieder geval nog wel één.
Nou vraag ik het daar.
Het gaat over Charlotte, of tenminste indirect. Want een paar weken geleden won Marijn dan een etappe in Polen. Het kreeg een aantal berichtjes van mensen van, nou, gefeliciteerd, het is supermooi dat hij heeft gewonnen. En op een gegeven moment krijg ik een bericht van een 06-nummer, nog onbekend, en daar stond onder Charlotte. Dus ik dacht, ja, ik ken niet zo heel veel Charlotte, dus ik dacht dat het Charlotte was die nu naast mij zit. Zo, en dus ik reageerde, ja, top, dankjewel, hartstikke leuk voor Marijn. En toen, laatst, wilde ik contact zoeken voor de podcast. En toen keek ik zo, dacht ik, toen begon ik heel te twijfelen. Want toen dacht ik, nou, ik stuur eerst maar een appje over Instagram. En toen zei ik, ja, dit is jouw nummer, toch? Toen zei ze, nee, dat is niet mijn nummer. Maar tot op de dag van vandaag weet ik dus niet welke Charlotte het dus wel was.
Dus er is eigenlijk nu een oproep. Ja. Charlotte luisteren die Lars heeft.
Sorry, maar ik heb geen idee wie je bent. Later. Bedankt voor je berichtje, maar...
Charlotte was zo blij dat jij reageerde.
En ik begon nog helemaal te twijfelen van, dit is toch mijn nummer niet?
Ja.
Maar je hebt niet toevallig ooit een keer een Tinder date gehad met een Charlotte?
Nee. Ja, niet dat ik weet in ieder geval. Ja, anders sorry, maar...
Oeh, dat is wel heel pijnlijk. Ja, dat is nu wel zo.
Ja, dat is een pijnlijk onderwerp. Jij hebt ook als favoriete film... Wij stellen altijd wat vragen aan onze gast van tevoren. Die moet je dan... En dan zie ik te kijken naar jouw muziek. En dan Yellow van Coldplay.
Ja.
En ik, Eros Ramazzotti.
Ja.
En dan zie ik ook erbij staan Titanic. Het zijn wel, het is wel een beetje allemaal een beetje in dezelfde hoek.
Zing jij ook Eros Ramazzotti in de bus?
Nee. Nee, dat Eros Ramazzotti komt meer van mijn vader. En dat is meer gewoon een jeugdherinnering. Mijn vader die vindt dat hele mooie muziek. En ja, dat draaiden we altijd. Dus dat is een beetje een warm gevoel of zo. Ja. Mijn vader probeert eigenlijk ook mee te zingen. Maar hij luistert al 100 miljoen keer. Hij kan nog steeds geen één woord meezingen. Dus
dat is de reden dat je naar Limburg bent vertrokken.
Ja, precies. En de Titanic. Ik weet niet, ik vind dat gewoon een hele mooie film. En niet zozeer... Natuurlijk ook het verhaallijn, maar ik bedoel meer gewoon... die film is al best wel oud, maar hoe ze die film in elkaar gezet hebben... vind ik echt heel indrukwekkend. Ik bedoel, ik vind het echt... ook
Precies.
Ja, vind ik echt heel indrukwekkend. En ook ja, de hele verhaallijn erbij en hoe lang die film ook duurt. Ja, precies.
Ik heb hem ook zo vaak gekeken. En elke keer hoop ik weer dat hij niet zingt. Dat
ja, is precies.
Eigenlijk moet ze hem... Eventjes een ronde. Lars, heb jij ooit wel eens die film afgekeken?
Nee, nog nooit.
Jij?
Nee.
Ja, zeker. Wel, ja? 20 keer.
Ja, ik ook.
Ik heb dus ook nog nooit die film afgekeken.
Het is wel zonde.
Hoe eindigt die? Kleine porno. Hoe eindigt die? Ze komen met z'n allen in New York aan.
Ja. Nou, hij eindigt natuurlijk zo dramatisch als het maar kan.
Ja.
Maar dan komt hij toch weer terug bij die oude vrouw. En dan is het toch wel weer een mooi verhaal.
Ik heb wel wat. Je hebt 3 nummers opgegeven wat voor jou betekent. Nou, Eros Ramazzotti weten we. Maar waarom Yellow en Lose Yourself?
Ja, Yellow komt eigenlijk vanaf deze tour. Yellow is volgens mij ook nog niet zo oud. En die zongen we dus ook iedere dag aan het begin een beetje mee met z'n allen. En dat was dan vooral voor Juliette. Hij doet het nog best lang, hè?
Ja,
best
wel leuk. Dat is hij leuk.
En,
Chinezen hebben ook mee kunnen luisteren in de tussentijd.
Ja, dus daar, Dus daar zit gewoon een super mooie herinnering aan de tour eigenlijk. Omdat het ja, gewoon speciaal was. En ja, Lose Yourself is gewoon... Ja, dat liedje raakt mij gewoon als in... Ja, ja. Tijdens een interval of tijdens voor een tijdrit. Ja. Ik kan dat niet uitleggen. Ik denk heel veel mensen, maar...
Ik
ja.
Zet hem ook zo vaak op. Bij mij staat hij op de stand.
Ja,
ja, ik snap
het is gewoon... Het pakt gewoon de goede vezels of zo.
Jij begrijpt het niet helemaal volgens mij.
Ja, maar hij komt ook nooit in een situatie dat hij zich moet opladen om dan in één keer zo'n...
Doe jij nooit intervaltraining?
Ja. Nou, ik probeer het regelmatig. Nee, ik kom niet in een situatie wat Lars zegt dat ik denk van nou, ik moet me nu echt opladen. Hoewel, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik padel nog wel eens. En ik heb dus laatst padeltoernooi voor het eerst gedaan. En toen wist ik dus hoe het voelt als je dus Wimbledon wint. Iets groots.
Wimbledon wint.
Ik had dus zo vaak verloren. Ja. Op een gegeven moment echt dacht, nou, wat doe ik hier eigenlijk?
Ja.
En toen won ik dus. Het was ik zo blij dat ik gewoon een keer had gewonnen. Gewoon ja. 9 potjes achter elkaar gespeeld te hebben. Gewoon compleet op vlak. Dus dat,
maar hoe voelt het om Wimbledon te winnen?
Hoeveel Djokovic nog meer uit te nodigen?
Echt heel blij. Dus Djokovic hoef je inderdaad niet uit te nodigen om te vragen. Want dus, ja. Dat kan ik niet precies vertellen. Nee, het is een gekkigheid. Maar dat, ik hoef me nooit echt op te laden voor iets. Hey, we komen wel langzaam een beetje tegen het einde van de podcast. Ik ben wel eigenlijk heel benieuwd. Wat staat er nu voor de aankomende periode voor jou op de planning?
Ja, ik moet zeggen, nog niet zo heel veel meer. Na de tour was het echt een beetje een gat. Maar nu komt Simon Kledis Tour aan.
Vond je het lastig om gemotiveerd te blijven in de tussentijd?
Nee, dat kwam omdat ik niet gewonnen had. Dus dan was ik nog heel erg hongerig. Nee, dus de Simon Kledis Tour komt eraan. Daar heb ik eigenlijk wel heel erg veel zin in. De vorm is wat ik uit training kan zien echt goed. En ik heb dus wel heel hard doorgetraind, omdat ik nog wel hongerig was uit de Tour gekomen. En ik denk dat het een hele mooie etappekoers is in Nederland, gewoon World Tour. En ik zag dat Lotte Kwek ook gewoon rijdt en allemaal eigenlijk gewoon heel veel goede renners rijden. Dus dat is super leuk en daar heb ik heel veel zin in. En daarna is het eigenlijk nog alleen binge. Ja, het EK weet ik niet, dat is niet aan mij om die keuze te maken wie er naartoe gaan. Maar dan is het seizoen eigenlijk wel klaar.
Maar we kunnen het hier wel even benoemen. Je zou het EK wel graag willen rijden.
Ja, tuurlijk. Ja.
We hopen dat de uitzending voor het EK is.
Ik heb nog even een vraag. Misschien zou ik moeten weten. Maar is het tourparcours voor de vrouwen volgend jaar al bekend?
Die etappes in Rotterdam zijn redelijk bekend. Maar verder volgens mij nog niet helemaal.
Maar het begint met een proloog?
Volgens mij een korte tijdrit.
Oké, dus... Volgend jaar weten we al een beetje jouw ambities, denk ik.
Ja.
Hele trui pakken.
Dat weet ik niet. Maar als de sprint het al was, is 100%. Maar wie weet.
Wel heel mooi, voor eigen publiek.
Ja,
dat is wel, dat steekt me nog steeds voor Rijder Vuel te starten missen in Nederland. Ik denk dat zo'n tourervaring in Rotterdam voor je eigen volk, dat super speciaal gaat zijn.
Ja, denk ik.
Dat had zeker mooi geweest.
Ja.
Ik had je graag op de boot door de vracht te zien. Ja. Zie ik graag. Ja, ik heb
een boer geroepen. Ja, bij gezien.
Boer, Lars. Dit was alweer het einde van de podcast. Dus dat gaat snel. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Met name Charlotte. Superleuk.
Bedankt dat je mocht zijn.
Ja, vind je het leuk om nog een keertje terug te komen?
Ja, zeker. Ik vond het gezellig.
Mooi.
Voor de luisteraars, vergeet niet om te abonneren via je favoriete podcast-app, zodat je geen enkele toekomstige nieuwe aflevering meer kan missen. Op YouTube zijn we ook te vinden en worden wij nog steeds het meest gewonnen door aanbevelingen. Dus Koen, wat doen we?
Duimpjes omhoog. En het duurde wel lang. Ik wou het in het Engels doen, sorry.
Thumbs up. Hey, bedankt voor het luisteren en bedankt. Dit was Cycling Insight.